Ik was erbij. Ik was erbij toen hij Jeruzalem binnenreed op dat ezeljong. En ik was een van hen die schreeuwde: gezegend hij die komt als koning in de naam van de Heer. En ik zag hem van een afstand huilen over iets wat blijkbaar met Jeruzalem zou gebeuren. Ik was erbij toen hij het tempelplein leegveegde en alle handelaars eruit gooide. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond het eigenlijk niet zo'n handige set als je probeert religieuze leiders aan je kant te krijgen net voor het moment dat je koning zou worden. Maar misschien probeerde hij dat helemaal niet. Misschien wilde hij helemaal niet die religieuze leiders aan zijn kant hebben. En de dagen daarna proefde ik dat er een enorme gespannen sfeer was in Jeruzalem rondom hem. Lucas zou het later als volgt omschrijven. Dagelijks gaf Jezus onderwijs in de tempel. Veel mensen kwamen al vroeg naar de tempel om naar hem te luisteren. En de hoge priesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk wilden hem uit de weg ruimen. Maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen, want het hele volk hing aan zijn lippen. En ik merkte de dagen daarna dat de Joodse leiders op allerlei manieren probeerden door slinkse vragen te stellen, uiteindelijk Jezus zo ver te krijgen dat hij iets zou zeggen waardoor ze hem konden aanklagen bij de Joodse overheid. Zoals op een gegeven moment op die moment dat ze die vraag stelden: is het geoorloofd om belasting te betalen? En Jezus doorzag die sluwe vraag. En wat hij deed is, hij vroeg aan de mannen, hij zegt: laat mij eens een denari zien. Wiens afbeelding staat daarop? En de Joodse leiders konden iets anders zeggen: ja, die van de keizer. En Jezus keek ernaar en zegt: geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En geef aan God wat God toekomt. En ze stonden daar met een mond vol tanden. Weet je, ik was erbij. Niet lichamelijk, maar ik heb me de afgelopen dagen geprobeerd als ware in de huid van een van de discipelen te kruipen. En zo'n overbekend verhaal, wat je bijna elk jaar opnieuw leest, als ware te doorgronden. En in plaats van toeschouwen, deelgenoot te worden. Om als ware dat te begrijpen. En zoals ik al zei, als je dat zo leest, dan proef je die sfeer, die onderlinge spanning. Je proeft eigenlijk op de achtergrond de strijd tussen licht en duisternis. En dan komen we bij Johannes 22. En Lucas 22. En bij Lucas 22 zien we heel duidelijk dat Lucas begint om het gebeuren te plaatsen in een bijzondere geschiedenis. Hij zegt namelijk: het feest van het ongezuurde brood, dat Pesach genoemd werd, was bijna aangebroken. Een feest waarin heel duidelijk de Joden gedachten dat God hen uit Egypte had geleid. Maar ook een feest waarin ze keken naar de toekomst. En als ware met verwachting keken naar de komst van de Messias. En als je niet verder zou lezen, dan zou je zeggen: Jezus is op het juiste moment Jeruzalem binnengekomen. Precies op dit moment. Dus het is nog even wachten. En dan zal hij absoluut als koning gekroond worden. En terwijl iedereen daar een beetje kijkt en naar de lippen van Jezus luisterde van wat hij te zeggen had, lezen we nog steeds dat de Joodse leiders probeerden te zoeken naar een manier om Jezus uit de weg te ruimen. En dan krijgen ze hulp uit een onbekende hoek. Lucas omschrijft die hulp in 5 woorden. Toen nam Satan bezit van Judas. Met als gevolg dat Judas gelijk overloopt naar het kamp van de vijand. En ik zal je eerlijk zeggen, ik heb geprobeerd het te doorgronden, maar het lukt me maar te vertellen. Hoe kun je 3 jaar lang met Jezus wandelen, getuige zijn van de meest bijzondere momenten, Jezus zien ook in zijn zwakke momenten, in zijn sterke momenten, en dan uiteindelijk overlopen naar een ander kamp? Hoe kun je dat? Het enige wat ik kan moeten zeggen is dat ergens Judas waarschijnlijk teleurgesteld is in Jezus. Eigenlijk zou je moeten zeggen, in ieder geval gelooft hij er niet meer in. En in de manier waarop de rest van de geschiedenis gaat, lijkt het als wel of hij revanche wil nemen. Maar toen ik dieper keek, moest ik concluderen dat het hier niet ging om Judas die Jezus verloochende, maar Satan die door Judas heen Jezus verloochende. Hij zet Judas als het ware aan om zijn frustraties en teleurstellingen, de dingen als het ware om te zetten in daden. En waarschijnlijk is Satan al maandenlang bezig geweest om Judas voor te bereiden op dit moment. In ieder geval lezen we er iets van als we naar Johannes 12 gaan, waar we lezen dat Maria de voeten van Jezus zalft met zeer kostbare olie en daarna de voeten afdroogt met haar haren. En dan is het Judas die zegt, niet om het een of ander, maar als we nou die olie hadden verkocht, we hadden er zeker 300 denaris voor kunnen krijgen. Weet je dan hoeveel mensen we daarmee hadden kunnen helpen? Hoeveel armen we mensen we daarmee hadden kunnen helpen? Een zeer goede vraag. Maar Lucas plaatst als het ware een voetnoot erbij en die zegt dan, Judas zei dat niet omdat hij van arme mensen hield, maar omdat hij een dief was. Hij was de penningmeester en hij stal uit de kas. En ik probeer me dat voor te stellen. Het begint met 25 euro, 125 euro, 1250 euro en wie weet hoe ver dat gaat. Hij ging daarmee verder. Ik zie het voor me. Judas, zijn Achillespees, had te maken met geld. En wat zegt de Bijbel? De wortel van alle kwaad is geldzucht. De wortel van alle kwaad was geldzucht. En dit was zijn zwakte. Maar ik moet je zeggen, toen ik er verder over nadacht, toen dacht ik dit. Wat is mijn Achillespees? Wat is datgene bij mij wat Satan zou kunnen gebruiken om Gods werk in en door mij heen kapot te maken? Wat is mijn Achillespees? En misschien zeg je wel, als ik dat hardop zeg, dan zeg je, ja nou, Jean, daarover kwam Judas, maar laten we eerlijk zijn, Judas diende God niet met een volledig toegewijd hart. En jij doet dat wel, dus je, eigenlijk hoef je daar niet bang voor te zijn, dat dat zou gebeuren. Maar als ik een aantal versen verder lees in Lucas 22, dan is het avondmaal geweest, de instelling van het avondmaal geweest. Jezus heeft met zijn discipelen gesproken over wie is nou de grootste in het koninkrijk. En dan richt Jezus zich tot Petrus. En dan zegt hij het volgende. Want laten we eerlijk zijn, was Petrus een man die God met een volledig toegewijd hart diende of niet? Ja toch? En dan zegt hij tegen hem het volgende. Weet dat de Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als tarwe te mogen siften. Weet dat de Satan zijn beperkte autoriteit gebruikt heeft om van God toestemming te krijgen, om jullie door elkaar te schudden door wat er nu gaat gebeuren en om te kijken hoe sterk jullie geloof zou zijn. Weet dat de Satan jullie heeft opgeëist. En ik moest gelijk denken aan die geschiedenis van Job. En ik moest gelijk denken aan die geschiedenis van de hoge priester Jozua, die aangeklaagd wordt in een soort rechtszaak in Zacharia hoofdstuk 3. Judas wordt door Satan in bezit genomen en Petrus wordt opgeëist als waren door elkaar geschud. En als je dat leest, dan denk je, wauw, het zou je haast ontmoedigen. Want we hebben allemaal een Achillespees. We hebben allemaal iets in ons leven waar de Satan gebruik van kan maken om ons uiteindelijk een stukje van Gods werk in ons kapot te maken, of niet? Maar ik ben zo blij dat het daar niet bij stopt. Want Jezus zegt iets heel bemoedigends. Want hij zegt, ik heb voor jullie gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. Een andere vertaling zegt, ik heb voor je gebeden, zodat je geloof niet zou stoppen. Maar dan gaat hij verder en dan zegt hij, maar mocht er een moment komen dat je toch wankelt, mocht er een moment komen dat Satan je door elkaar geschud hebt, dan zal ik voor je bidden, zodat je uiteindelijk tot inkeer zal komen en uiteindelijk zal laten zien dat ik groter ben dan Satan. En als je dat dan doet en je hebt de overwinning daarover behaald, over die strijd, weet je wat je dan moet doen, zegt Jezus tegen Petrus? Dan moet je de broeders en zusters bemoedigen. Niet bemoedigen door rond te lopen, kijk eens hoe sterk ik ben, hoe goed ik ben, maar ze bemoedigen met het feit dat Gods genade groter is en sterker is dan Satan. Mooi is dat, hè? Dus ik kan verzocht worden. Ik kan in de moeilijkheden komen. Maar Satan heeft in mijn leven niet het laatste woord. Hoewel hij het wel probeert. En wat is nou mooier dat juist tussen deze twee gedeeltes, Judas die in bezit genomen wordt door Satan, de Satan die eigenlijk probeert Petrus en de discipelen door elkaar te schudden, dat daar precies tussenin de instelling van het avondmaal staat. Dat staat er precies midden tussenin. Lucas gaat een paar versen verder en dan zegt hij, de dag van het ongezuurde brood waarop het Pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Een paar dagen daarvoor was het aanstaande en nu brak de dag aan. En als je dan verder leest, dan zie je dat degene die op dat moment de hele regie nog steeds heeft, is Jezus. Op een hele bijzondere manier stuurt hij Johannes en Petrus stuurt hij weg. Om normaal om de plek te zoeken waar ze samen de Pesachmaal zullen vieren. Moet je je voorstellen? Dan loop je door Jeruzalem en het is gewoon druk. En iedereen zoekt een plek om dat Pesachmaal te vieren. En dan zegt Jezus, moet je goed zeggen, je moet gewoon rondlopen totdat je een man ziet met een kruik. Kun je je voorstellen? Dus ik zie die twee met elkaar rondlopen daar. Heb jij hem al gezien? En dan zien ze in één keer een man met een kruik. En die moeten ze volgen. En als ze die gevolgd zijn, dan gaat die man het huis in. En dan gaan ze zelf ook het huis in. En als ze dan in het huis gaan, moeten ze tegen de eigenaar van het huis zoeken. Mijn meester vraagt, waar is de ruimte waar ik het Pesachmaal kan vieren? En de man neemt hem mee naar een ruimte die helemaal klaar is. Je hoeft geen stoelen klaar te zetten, alles is helemaal klaar. Het enige wat ze moesten doen, is de maaltijd klaarmaken. Is dat niet mooi? Je zou bijna zeggen toeval, of niet? Maar dat is Jezus. Jezus laat blijkbaar niets aan toeval over. Hij heeft dat gewoon helemaal voorbereid. Terwijl de discipelen misschien van niets weten, niet eens weten. Maar hij heeft gezorgd dat het helemaal voorbereid is. En dan komen ze samen in die bovenzaal. En ik weet niet waar die man met die kruik van water gebleven is. Maar er is in ieder geval niemand om de voeten van de discipelen te wassen. Dus doet Jezus het. Zie het voor je? Johannes 13 zegt dat hij opstond, wetende dat hem alle macht gegeven is van hemel en op aarde, zijn overkleed aflegt en de voeten van zijn discipelen wast. En dan zegt hij tegen elkaar, hebben jullie begrepen wat ik gedaan heb? Doe evenzo. En dan pakt hij iets heel moois. Dan pakt hij het Pesachmaal, het feest van de bevrijding, het feest waarin we mogen denken dat Jezus, dat God inderdaad het volk Israël uit Egypte geleid heeft. Een feest waar heel veel bloed aan te pas komt. En hij gebruikt dat feest om eigenlijk het avondmaal te introduceren. Wat ik zo mooi vind is dat je eigenlijk de lijn van de verlossing vanuit het Oude Testament ziet doorgaan tot de tijd van de discipelen. Tot doorgaan tot de dag van vandaag. Want wij vieren het op de dag van vandaag nog steeds het avondmaal. En we gaan die inzettingswoorden lezen vanuit Lucas. En wat ik wil gaan doen is, terwijl ik dat lees, wil ik gaan kijken naar 6 aspecten van het avondmaal. 6 aspecten die Jezus eigenlijk aanreikt als het gaat om het avondmaal. Je zou kunnen zeggen, het is een kubus met 6 vlakken. Elke vlak is even belangrijk, dus de volgorde waarin ik het leg is niet belangrijker. We gaan lezen. En Jezus zeide tot hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten, voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak de dankzegging uit, brak het brood, deelde het uit en zeide, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Hij nam na de maaltijd ook de beker en zeide, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Prachtige woorden. En het eerste wat ik zou willen zeggen is, als we denken aan de maaltijd des Heren, dan is het een maaltijd van gedachtenis. Zoals Jezus hier heel duidelijk zegt, doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Om te gedenken wat ik gedaan zou hebben. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, wat we met elkaar Jezus zeggen eigenlijk, gedenk dat ik je de mogelijkheid heb gegeven om je eigen Egypte uit te gaan. Om je eigen Egypte te dragen. Een Joodse rabbi zegt op een gegeven moment, in iedere eeuw is iedereen verplicht zich voor te stellen dat hij zelf uit Egypte is betrokken. Want in die hele zedenmaaltijd staat eigenlijk maar één ding centraal. Wij zijn niet langer slaven. Door het bloed aan de deurposten is het mogelijk geworden dat slaven vrije mensen worden. En dat is precies wat wij gedenken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Als wij inderdaad de wijn nemen, dan leest dat heel duidelijk het bloed wat leeft vloeien voor onze zonden. En de Bijbel zegt dat zonder het bloedvloeiing is er geen vergeving van zonden. En het brood wat verbroken wordt is een heenwijzing naar het lichaam van Christus. Hij is inderdaad ons paaslam. En terwijl we dat brood nemen, mogen we gedenken dat hij voor onze zonden stierf. Mag ik even bij zeggen, om niet. Om niet. Het is genade. Het prachtigste beeld vind ik, dit is genade. Net als het volk Israël uiteindelijk uit Egypte werd geleid, om niet. Niet omdat ze zo geweldig waren, maar omdat het Gods volk was. Dus we vieren het met elkaar. Het is de feest van gedachtenis. Dat wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar het is ook het tweede, de maaltijd van de verwachting. Want hij zegt heel duidelijk, ik zal het pas weer drinken op het moment dat het koninkrijk van God in al zijn volheid gekomen is. Als het daar is. We vieren het kijkend naar de toekomst. Weet je, als we het avondmaal vieren, dan mogen we kijken naar de wereld vanuit Gods ogen. En als we naar de wereld kijken, dan zien we 1,4 miljoen mensen in de Oekraïne op dit moment op de vlucht. En dan praten we alleen over dat kleine stukje van de wereld, want er is veel meer op de vlucht. Er is veel meer bezig te zijn. Maar we mogen weten dat dat niet het laatste woord is. We mogen weten dat Jezus uiteindelijk alles in zijn hand heeft. In Jesaja 25 lezen we het volgende. Heer, u bent mijn God. Hoog zal ik u prijzen, uw naam loven. Want wonderbaarlijk zijn uw daden. Sinds mensenheugenis heeft u uw plannen uitgevoerd. Een paar versen verder staat. Op deze berg, de berg Sion, richt de Heer van de hemelse machten voor alle volken een feestmaal aan. En hij doet de doden niet en hij wist de tranen van elk gezicht. Dus wat kunnen wij bidden met elkaar als we het avondmaal vieren? Kom haastig, Heer. Maranatha. Grijp in dit wereldgebeuren. En in de tussentijd zullen wij zorgen voor dat wat op ons afkomt. En mogen we daarvoor zorgen. In Openbaringen lezen we het volgende. Er wordt gesproken over de bruiloft van het lam. En dan moet Johannes de volgende woorden opschrijven. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloft van het lam zijn uitgenodigd. Elke keer als we dit avondmaal vieren, de maaltijd van de Heer, mogen we weten dat er een dag komt dat wij samen met alle gelovigen, door alle eeuwen heen, door alle tijden heen, samen met Jezus weer die maaltijd mogen vieren. De bruiloft van het Lam. Het is gedenken, het is verwachten, maar het interessante is, het is ook de maaltijd van de gemeenschap. Want Jezus pakt de beker, staat hier, en hij zegt, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Als er één plek is waar wij als gemeente samen kunnen komen en al onze geschillen, al onze theologische verschillen over dingen denken, naast ons neer kunnen leggen, dan is het bij deze maaltijd, of niet? Dan kunnen we elkaar vinden in Christus. En we kunnen heel duidelijk zeggen, het is de maaltijd van de Heer. Er is geen onderscheid tussen meer en minder, tussen belangrijker en minder belangrijk. Er is geen onderscheid tussen man en vrouw, er is helemaal geen onderscheid. Het is de maaltijd van de Heer en hij nodigt u. Hij nodigt jou, maar hij nodigt ook je buurman en ook je buurvrouw. Hij nodigt ons allemaal naar diezelfde maaltijd, want het is zijn maaltijd en hij is centraal. En daarin mogen we elkaar dan ook vinden en elkaar ondersteunen. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar in onze gemeente is toch heel duidelijk dat het brood rondgaat. En we wachten tot iedereen heeft en we eten het samen. Omdat we realiseren, wij zijn samen deel van het ene lichaam waarvan hij het hoofd is. En als we het samen delen, dan is de een niet belangrijker dan de ander. En het is opmerkelijk dat als Paulus in 1 Korinthe 11 spreekt over de maaltijd des Heren, dan zegt hij dat je juist in de maaltijd van de Heren gastvrij moet zijn. Misschien heel raar. Maar een gast is een vreemdeling. Dus juist in de maaltijd van de Heer moet je je openstellen voor diegene die je misschien niet kent. Diegene die jij zou zeggen, nou die horen niet op mijn vriendenkring. Diegene daarvoor te zijn. En hij zegt ook heel duidelijk, onderzoek jezelf. Niet onderzoek de ander, onderzoek jezelf. Of je in Christus bent. En of je een goede relatie er heeft met je naaste. Het is de maaltijd van de gedenken. Het is de maaltijd van de verwachting. Het is de maaltijd van de gemeenschap. Maar als we verder gaan, is het ook de maaltijd van de vreugde. Want Jezus neemt expliciet de tweede beker, de beker der dankzegging. En hij zegt, neem deze en drink eruit. De maaltijd van de Heer is bedoeld om te vieren in... Je mag even meedoen, hoor. Dat mag weer. Na 2 jaar mag je weer meedoen. De maaltijd van de Heer is bedoeld om te vieren in blijdschap, of niet? Nou, u kijkt me aan en u wil zeggen, nou. Weet je, wat dat betreft heeft de katholieke kerk het beter begrepen. Want die spreken even over de eucharistie. Het woord eucharistie betekent dankbaarheid. En in dat woord zit ook het woord gaes, wat verwijst naar genade. En als je weet dat je door genade een kind van God bent, is er dan ruimte voor blijdschap? Is er dan ruimte voor blijdschap? Weet je wat ik zo mooi vind? Jezus ontmoet na de opstand in de Emmausgangers. En dan gaat hij met hen op weg en dan legt hij hen uit de waarde van de opstanding. Hij legt hen uit waarom de kruisiging nodig is. En dan zeggen de Emmausgangers, was ons hart niet brandend in ons. Ze liepen bijna te dansen toen ze realiseerden wat het is. En wij zitten een beetje zo naar ons uit te kijken. En weet je waarom dat is? Omdat wij tegelijkertijd, wanneer we het avondmaal vieren, bepaald worden bij wie we niet zijn. En de boze, de aanklager van de broeders, geeft het aan. Die zegt, jij avondmaal? Wow. Je hebt wel een heleboel nog te beleiden wat niet zo goed ging. En die neemt die blijdschap weg. Maar het is een feestmaal en die mogen wij vieren met blijdschap. Het is de vieren van blijdschap. Het is de maaltijd waar genade is, waar vergeving is. En het is tegelijkertijd, dat brengt me bij het volgende punt. Het is de maaltijd van vernieuwing. Door die maaltijd elke maand te vieren, jullie vieren hem ook elke maand hier ongeveer, ja? Door de maaltijd elke maand te vieren worden we bepaald bij het feit dat we onderweg zijn. We zijn nog niet wat we zouden moeten zijn, maar God zij dank, we zijn niet meer wat we waren. We zijn onderweg en terwijl we onderweg zijn, gaat hij met ons aan het werk. Zo is dan wie in Christus is een, het oude is, het nieuwe is, prachtig. En ik zeg dat, want wij lezen dat vaak anders. Zo is dan wie in Christus is een opgelapte schepping. Het oude is nog lang niet voorbij en het nieuwe komt straks als we in de hemel zijn. Maar God is aan het werk van ons. En elke keer als we het avondmaal vieren, mogen we zeggen, Heer, dank u wel. Dank u wel dat u een stukje van uw nieuwe leven in mij uitwerkt. Dat woord wat hier genoemd wordt, het nieuwe is gekomen, is een woord dat zegt dat het plaatsgevonden heeft op een bepaald moment in de geschiedenis in ons leven en dat het de jaren daarna zijn uitwerking krijgt. Dus als je dat neemt, dank dan voor dat nieuwe wat God in je leven gedaan heeft. Ja? Ook in 2 jaar tijd corona. Want ook daarin heeft God waarschijnlijk je iets nieuws van hemzelf laten zien. Iets nieuws laten zien over de waarde van relaties. Het nieuws laten zien. Hij heeft ook nieuwe dingen daarin geleerd. Het is de maaltijd van vernieuwing. En als laatste zegt Jezus, en dat is dus de maaltijd van getuigenis. Elke keer als we dit doen, verkondigen we de dood des Heren, zegt Paulus in 1 Korinthe 11. Elke keer wanneer we deze maaltijd vieren, worden we opnieuw bepaald bij de kern van het evangelie. Jezus en Jezus alleen. En elke keer als we het avondmaal maken, dan mogen we realiseren dat wij een Jezus hebben die voor ons bidt en pleit. Dat we niet verzocht worden. Dat we staande kunnen blijven in de strijd. Maar dat we weten dat hij degene is die voor ons bidt en pleit. En wat ik altijd zo mooi vind in onze gemeente, zeker toen we kleiner waren, is dat er altijd elke keer als een avondmaalsviering is, dan stond er weer iemand op, soms een jong iemand, en die getuigde daarmee van ja, ik wil vanmorgen aan het avondmaal gaan, want ik wil daarmee laten zien dat ik Jezus volg. Het is de tafel waarin je mag getuigen. En daarom zijn er ook heel veel gemeentes waar als er avondmaalviering is, dat er ook een getuigenisdienst is. Dat mensen iets mogen getuigen van wat hij gedaan heeft. Want het gaat om hem. Ja. Weet u ze nog? De 6 dingen. Sommigen hebben lijstjes geschreven, dus ze kunnen spieken. Laten we proberen. Als we avondmaal vieren, dan vieren we dat, dan gedenken we dat Jezus voor ons is gestorven. Klopt. We kijken heen naar de toekomst en weten dat Hij alles in zijn hand heeft. En dat er een dag komt dat we met Hem de maaltijd mogen vieren. We vieren dit met elkaar. Het is de maaltijd van de gemeenschap. Waarin we samen onze geschillen naast elkaar neerleggen. En verschillende visies kunnen hebben wanneer de Heer terugkomt. Of die terugkomt. En allerlei andere dingen over het Koninkrijk. En over wel of niet het 1000 jaar vrederijk. Al die dingen kunnen we, dat leggen we even naast ons neer. Want het gaat om Hem. Wat was de volgende? Het is de maaltijd van de vreugde. Vreugde. Dankbaarheid. De maaltijd is de beker der dankzegging. We mogen hem danken. De eucharistie. De dankzegging. Het is de maaltijd van de vernieuwing. We zijn onderweg. We zijn nog niet wat we moeten zijn. Maar elke keer als ik het avondmaal heb, dan kan ik zeggen, Heer, dank u wel. Ik ben iets meer dan ik een maand geleden was. Want u bent aan het werk. En daarin mogen we getuigenis geven. We gaan de 40 dagen periode in. Een periode van bezinning. Een periode van opnieuw nadenken wat Hij voor ons gedaan heeft. Ik heb geprobeerd vanmorgen met jullie samen een beetje in die huid te kruipen van die discipelen. En ik hoop dat je een beetje met me meevoelt wat daar gebeurde in Jeruzalem. Die eerste paar dagen. Jezus, die gewoon ons even apart. Straks doet hij dat ook, dan neem je even apart. Hij zegt, ik heb ernaar verlangd om samen met jullie deze maaltijd te vieren. Mag ik tegen je zeggen? Dat Jezus, ik heb ernaar verlangd, na 2 jaar corona, om weer eens met elkaar in de gemeente de maaltijd te vieren. Ik ben er zelf niet bij op die manier. Maar ik ben wel blij dat jullie het doen. Om te gedenken wat ik voor jullie gedaan heb. Amen.